Deze keer heb ik wel een volgblad meegebracht. In elk geval vind je daar de tekst terug en een stukje een samenvatting van wat ik deze morgen wil uit Gods woord je bijbrengen. Vorige keer was het misschien nogal wat moeilijke preek, inhoudelijk. En toen had je geen volgblad. Heb je moeten hard kouwen. Maar ik denk, vanmorgen zal het meevallen. Althans, de uitdaging zal groot zijn. Want ik wil, terwijl we toch de volgbladen doorgeven, beseffen dat we de wereld niet kunnen opsplitsen in goede en slechte mensen. In mensen die links georiënteerd zijn of rechts georiënteerd. En ook niet als christen vanuit deze gedachte van zijn niet christen, zijn christen. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat er drie groepen zijn. Ja, drie. Er zijn niet godsdienstige mensen. Er zijn godsdienstige mensen. En er zijn christen. Oh, zeg je. Ik zit goed vanmorgen. Vergeet het maar. Als je je ongemakkelijk voelt, dan mag je boos worden op mij. Maar in feite heb je daar weinig mee te maken, denk ik. Er zijn drie groepen. En wij gaan vaak van links naar rechts. En als christen, vaak, we zeggen dat we christen zijn, maar we gedragen ons alsof er geen God is. En spelen we zelf voor God. Of we spannen God voor ons karretje. Ja, hij moet het maar even voor ons doen. We worden heel godsdienstig. Maar christen zijn is iets totaal anders. Ik hoop dat je dat vanmorgen een stukje ontdekt. En ook dat wat je hoort, ziet binnen het grotere kader. Niet alleen van mijn persoonlijk geestelijk leven, mijn relatie met God. Hoe belangrijk die ook is. Geen twijfel over. Maar dat je ook denkt aan ons gemeenschappelijke relatie met God. Als we samen groeien in het kennen van wie hij is, dan verandert er alles. In deze gemeenschap en door deze gemeenschap in de stad en de plaats waar je mag functioneren. Nu, onze tekst deze morgen komt uit Johannes 12. En ik lees een gedeelte. 6 dagen voor de Pessa hing Jezus naar Bethanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat vele Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Nu, dit is Gods woord. Binnen onze internationale kerkgemeenschap zijn we bezig met een serie aan de hand van de apostolische gelovenlijnen. En wat we doen in feite is, we kiezen telkens een theologisch concept, een belangrijk woord uit, die te maken heeft met ons geestelijk leven, met ons geloof. En dan telkens kijken we naar een gedeelte van de hand van Johannes, om te gaan begrijpen wat dit woord werkelijk betekent. Want heel vaak gebruiken we als christen allerlei woorden waar de inhoud niet echt van beseffen hoe rijk of hoe complex of hoe diep die is. En als gevolg ervaren we maar een fractie van wat we zouden kunnen ervaren. Of begrijpen maar heel elementair iets van wat het daadwerkelijk betekent. Nu, deze morgen wil ik in jullie midden nadenken over woord dat, als je de apostolische geloofbelijdenis een beetje kent en zou lezen, makkelijk over het hoofd zou kunnen zien. Op het einde van de geloofsbelijdenis lees je: ik geloof in de Heilige Geest. En dan in de Heilige Katholieke, beter gezegd, universele kerk. En dan de gemeenschap van de heiligen. Of met andere woorden, de heiligen. Dus je beleidt dat God heilig is. Je beleidt dat de kerk die hij aan het creëren heilig is. En je beleidt dat de mensen die met God leren omgaan, heilig gemaakt worden. Waar gaat het om? Het punt is dat jij en ik niet tot God kunnen gaan zomaar. Ja, je kunt God voor allerlei zaken wel benaderen. Maar in feite kan het niet zo los van wie hij is, van zijn heiligheid. God is totaal anders. Hij is niet zoals jij en ik. Hij is geen mens. Hij is God. Hij is uniek. Hij is volmaakt. En heiligheid is iets dus waarmee wij zullen moeten rekening houden als we tot God naderen. En daarom laten we ons afvragen deze morgen wat het begrip heilig betekent. En dit willen we doen aan de hand van een gedeelte uit Johannes Evangelie die ik zo net heb voorgelezen. Nu, in dit gedeelte heb je niet eens het woord heilig opgemerkt. Heb je? Ik denk het niet. Maar weet je, niettemin is dit een fantastisch verhaal die ons een prachtig beeld geeft. Een heel scherp beeld van wat heiliging inhoudt. Wat we hier hebben is dus een groot feest ter ere van Jezus in Betanië. Omdat hij in het vorige hoofdstuk in Johannes 11 een van de meest spectaculaire wonderen uit zijn bediening heeft verricht. Door zijn vriend Lazarus uit de dood op te wekken. Er vindt een groot feest plaats bij iemand thuis. Lazarus is daar. Martha heeft de leiding. Martha weet van aanpakken. Zij dient. De tweede zus van Lazarus, Maria, is er ook bij. Zij doet iets dat totaal onpraktisch is. En in het bijzonder verbazingwekkend. Laten we even hier naar kijken. En tussen haakjes, we lezen hier eveneens over. Niet alleen Johannes 12, maar ook in Marcus 14. En Matthäus 26. Wat gebeurt hier? En aan de hand van een viertal sleutelwoorden wil ik proberen in te vullen wat heiliging inhoudt. En het eerste sleutelwoord is in feite: heiliging is onvoorwaardelijk. Nu, het eerste wat ons opvalt is, als je die tekst bekijkt, is dat Maria de kamer binnenkomt en op het eerste gezicht iets doet dat niemand verbaast. We lezen in vers 3. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie. Nu, in die dagen, wanneer je op een groot feest was, dan was het volkomen normaal dat er parfum en olie werden bijgehaald. Waarom? Wel, in die dagen voor de lichtbaden, voor de douches, ja, voor lopend water, en ik wil hier niet zomaar grappen over doen, in een warm klimaat rook alles slecht. Iedereen rook slecht. Naar hun normen stonken ze. Naar onze normen stonken ze. En daarom was het heel normaal als je naar een feest ging dat er parfum werd bijgehaald. Dit was belangrijk. Heel vaak bracht dus de gastheer of de gastvrouw een beetje olie op je voorhoofd aan. Hetzelfde gebeurde toen met hen, net zoals wij, met ons gebeurt als wij aftershave gebruiken of zeg parfum. Onmiddellijk voel je je omhuld door een beschermend schild van fantastische aroma's en geuren. En dit is de reden waarom je niet een aangenaam feest toen kon hebben zonder dat iemand de parfum erbij haalde. Maar wat Maria hier doet is zo verrassend voor iedereen. En als gevolg hiervan vind je in Marcus 14 vers 5 een bijzondere uitspraak. Er staat: en ze vielen scherp tegen haar uit. Dit is zelfs zeer zwak uitgedrukt. Want het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt is als volgt. En ze vielen, ze schreeuwden het uit van woede. Of nog anders, ze brulden als een dier. En dit betekent dus dat wat Maria deed, zo buitensporig, zo beledigend, zo negatief was, dat iedereen in de kamer tegen haar begon te roepen. Nu, wat deed Maria? Wel, het eerste verbazingwekkende dat zich voordeed, en dit vinden we terug bij Marcus, was dit. Zij brak het kruikje. Zij brak het kruikje. Als je kijkt naar Johannes 12, vers 3, dan zie je: Maria nam een kruikje kostbare zuiver nardusolie en zalfde de voeten van Jezus. Er staat dus niet ze brak, maar in Marcus lezen we dat, zij brak het kruikje. En wanneer je dus een kruikje breekt, dan spreek je niet langer van enkele druppels, maar over het feit dat je het helemaal, dat je alles gebruikt. En dit is precies wat zich voordeed. Jezus ontving niet slechts enkele druppels, waardoor hij gehuld werd in een lekkere geur, maar kijk, er staat in vers 3, de geur van de olie trok door het hele huis. En dus de reden waarom dit zo verbazingwekkend was voor de mens, was omdat dit zo ongelooflijk kostbaar iets was. En zoals Judas ook zei in vers 5, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht? Het was, zeg, je mag makkelijk spreken over 1 jaar salaris die daar zo eventjes werd uitgegoten. Commentatoren zeggen dat als Maria, Martha en Lazarus niet ongelooflijk rijk waren, dit heel gemakkelijk hun kostbaarste bezit was. Nu, het tweede verbazingwekkende dat zich voordeed, was dat Maria de voeten van Jezus zalfde. Het verzorgen van iemand zijn voeten in die dagen werd als ongelooflijk vernederend beschouwd. Dat deed je niet. Dat vroeg je niet. Maar dit was de hangbare culturele regel. Het derde verbazingwekkende dat zich voordeed, was dat ze zijn voeten afdroogde met haar haar. Ze maakte haar haar los in publiek en dit werd beschouwd als een schandaal. Ze schreeuwden tegen haar. Als gevolg zegt Jezus in vers 7, laat haar. Nu kan me best iemand voorstellen die schreeuwde, Maria, waar blijft jouw proportie, jouw gevoel voor proportie? Waarop Jezus mogelijk zou hebben gezegd, waar blijft jouw gevoel voor proportie? Want Jezus begreep namelijk wat Maria daarmee bedoelde. Nu, wat wilde Maria daar allemaal mee duidelijk maken? Luister naar wat ik zeg. In al deze 3 zaken zei ze in feite, ik zal niet reageren op Jezus door mijn voorwaarden te stellen. Het lijkt me ongehoord om dit te doen. Ik volg hem. Ik geef mezelf onvoorwaardelijk aan hem. En daarom laten we even opnieuw kijken naar deze 3 zaken die ze deed. Ten eerste zei ze, toen ze dat kruikje brak, ik zal onvoorwaardelijk je volgen, ondanks wat het me kost. Ondanks wat het me kost. Dus wanneer ze dat kruikje breekt en alles uitgiet, dan zegt ze in feite mee, ik zal je volgen en ik maak me niet druk op wat het mij kost. Ik zal me niet laten leiden door de kosten. Met andere woorden, ik zal niet zeggen, ik zal je volgen, zolang het mij niet te veel van me vraagt. Ja? Ik zal je volgen, zolang ik er voordeel aan heb. Nee, helemaal niet. Dit is niet wat ze zegt. En tussen haakjes, ze heeft hier niet slechts 10%, als je hierover mag spreken. Dit is helemaal geen 10e. Dit is eerder 80% of 90%, als je het mij vraagt. Dus wat ze op dit moment doet, is dat ze zegt, ik zal je onvoorwaardelijk volgen, wat de kostprijs ook mag zijn. Het tweede, dat ze zegt, is, ik geef al mijn rechten tot zelfbeschikking op. Dus wanneer ze de voeten behandelt, dan gaat ze nog een stap verder. Ze vernedert zichzelf voor Jezus. En dit is onder andere de reden waarom de discipelen in Johannes 13 totaal van slag zijn als Jezus hun voeten wast. Het idee dat iemand zich zo vernedert is voor hen ondenkbaar. Maar dit is wat Maria doet. Eigenlijk komt ze de kamer binnen en zegt, ik weet dat zelfs dienstknechten, slaven, in onze cultuur rechten hebben. Maar ik geef al mijn rechten op zelfbeschikking op. Er is niets dat u niet aan mij kunt vragen. De derde zegt ze hiermee, ik wil mijn identiteit bouwen rondom u. Wanneer ze haar haar losmaakt, dan gaat ze nog een stap verder. Waarom waren ze verontwaardigd? Rabbi's zeiden dat wanneer een getrouwde vrouw haar haar losmaakte, dat dit een reden was tot echtscheiding. Rabbi zei dat wanneer een getrouwde vrouw haar losmaakte. Dat is niet iets dat je in publiek doet. Dat doe je, zeg, onder je familie. Het werd beschouwd als een schandaal. Als een vrouw dat deed, als ze haar losmaakte, dan communiceerde ze daarmee openheid, liefde, intimiteit, kwetsbaarheid. Dit is iets dat je slechts behoort thuis te doen. Onder je eigen familieleden. Nu, dit is wat het toen betekende binnen die cultuur. Nu, wat maakte ze hiermee duidelijk toen ze dit deed? In voordat ik dat antwoord geef, luister even naar dit. Ik wil dat je beseft dat het best mogelijk is voor je om te denken dat je reeds alles aan Jezus hebt gegeven. Het is best mogelijk om te zeggen, ik ben bereid om alles te doen wat u van mij vraagt. En ten tweede, ik ben bereid om u te gehoorzamen wat er mij ook overkomt. Maar er is nog steeds iets dat je kunt achterhouden. Je hoeft hier niet noodzakelijk van te houden. Je houdt je emoties voor jezelf. Je sluit je hart af. Je maakt hem nog steeds niet tot de vreugde in je leven. Met andere woorden, wat Maria zegt, niet alleen zal ik u alles geven wat ik heb, ik zal ook aan u geven wie ik ben. Ik zal niet slechts aan u alle controle geven over mijn leven, ik zal ook genieten als ik dit doe. Ja, ik zal genieten, ik zal gewoon van u houden. Met andere woorden, ik zal u niet in zekere zin slechts mijn wil geven, maar mijn diepste vreugde zoek ik bij u. Niet bij mijn man of vrouw, niet bij mijn kinderen, niet bij mijn werk of mijn studies, of wat dan ook. Dit is verbazingwekkend. Dus wat ze in feite zegt, door de kruik te breken is, neem mijn zilver en mijn hout, dat ik niets aan u onthoud. Wanneer ze zijn voeten aanraakt, dan zegt ze hiermee, neem mijn wil en maak hem vrij dat het u geheiligd zij. Wanneer ze haar haar losmaakt, dan zegt ze hiermee, neem mijn liefde Heer, neem mijzelf, al een tijd ben ik u toegewijd. De wat ze in werkelijkheid zegt is dus, ik wil mijn identiteit bouwen rondom u. Nu, wat is heiliging? Ten eerste, heiliging betekent dat we beseffen dat we helemaal apart zijn gezet. Wat is hier aan de hand? Hoe kan ik mij laten heiligen? Waarom denken we na aan de hand van Johannes 12 over dit thema? Waarom laat Johannes, en dat zul je zien als je de teksten vergelijkt met elkaar, in dit gedeelte alle andere commentaren weg en vertelt hij slechts over wat Judas te vertellen heeft? En wat vertelt Johannes hier over wat Judas te zeggen heeft? Laten we even kijken naar vers 5 en 6. Judas zegt, waarom is die olie niet voor 300 denariën verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal uit. Nu, wat probeert Johannes onduidelijk te maken aan de hand van dit verhaal? Waarom, nogmaals, laat hij de commentaren van de anderen daar buiten? Hij doet hier niets mee verkeerd. Hij laat gewoon weg wat details vallen. Maar hiermee wil je het volgende zeggen. Er zijn slechts twee opties. Ofwel leef je voor Jezus, ofwel leef je voor jezelf. Ofwel gebruik je Jezus, ofwel laat je je door Jezus gebruiken. Wanneer je naar het Oude Testament kijkt, dan zijn er bepaalde zaken die je nogal kunnen verwarren. Als je bijvoorbeeld leest over heilige meubelstukken, ja, dan vraag je af, hoe kan nu een pot heilig zijn? Hoe kan nu een stoel heilig zijn? Ja? Zo, wanneer we nadenken over heiliging, dan denken wij hoogstwaarschijnlijk eerder aan het houden van bepaalde morele regels. Aan zeg, ja, reinheid. Ja, heiliging leidt daartoe, maar daar gaat het niet om de eerste plaats om. De reden waarom bijvoorbeeld dus een pot heilig was, is omdat het slechts gebruikt werd in de tempel en slechts gebruikt werd voor aanbidding. Het werd gebruikt slechts om God mee groot te maken. Misschien heb je nu al een beter idee wat het betekent om geheiligd te worden. Het betekent dat we beseffen dat we helemaal apart zijn gezet. De tweede betekent heiliging dat we God aanbidden voor wie hij is. Betekent dit dat we volmaakt gehoorzaam moeten zijn? laat me je aantonen dat hier in feite een principe achter schuil gaat. Er moet namelijk een beslissing worden genomen. Eerst en vooral gaat het bij heiliging niet op de eerste plaats om jouw prestaties. Hoe goed je het wel doet. Niemand is volmaakt. Niemand doet alles goed. Het gaat er niet om dat je een 100-tal regels hebt en deze week heb je er 82 van kunnen waarmaken. En volgende week zeg je, wauw, ik ga voor 84. Ja? Nee, zo zit het niet in elkaar. Dat zou dus dan betekenen dat je eventueel volgende week wat heiliger bent. Ja? Nee. Als je zo denkt, dan zie je door de bomen het bos niet. Dan heb je niet begrepen waar bij heiliging werkelijk om gaat. Heiliging houdt in, volg ik God onvoorwaardelijk of voorwaardelijk? Nu, dat klinkt misschien nog oké. Dat zou je misschien nog niet onmiddellijk storen. Maar laat ik het nog op een andere manier zeggen. Gebruik ik God? Blijf ik God aanhankelijk zolang ik er voordeel bij heb? Zolang het mij niet te veel kost? Zolang ik nog iets te zeggen heb? Zolang ik mijn hart ook aan andere zaken kan geven? Dien ik God zolang Hij mij inspireert? Zolang Hij mij helpt met mijn problemen in mijn leven? Zolang Hij mij helpt met mijn zelfbeeld? Gehoorzaam ik God uit eigen belang of uit Gods belang? Heb je ooit gezegd zoals Job? Wat helpt het om te geloven als alles toch verkeerd loopt? Wat helpt het om een christen te zijn en tegen alles nee te zeggen als je leven toch in het honderd loopt? Wat bedoel je als je dit zoiets zegt? Dan heb je niet begrepen wat het betekent om geheiligd te zijn. Heiliging betekent, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u, o Heer. Neem mijzelf, ik wil altijd uw geheel zijn toegewijd. Hier gaat het om. Je vraagt hem misschien af, waar komt hij vandaan? Je zegt, ik zal hier niet toe in staat zijn. De tekst maakt ons duidelijk dat heiliging betekent dat we God aanbidden voor wie hij is. Hij is niet het middel tot jou, voor jouw doel. Hij is niet het middel tot het doel. Span God niet voor je kaartje. Hij is ons doel. Je moet een beslissing nemen. Uw heiliging is dus onvoorwaardelijk, maar heiliging is ook onverklaarbaar. Hoe is Maria zo geworden? Wanneer het op godsdienst aankomt, religie, dan vragen sommige mensen misschien zich nu af. Hoe onderscheid je dit van religieus fanatisme? Sommige van jullie die luisteren naar hoe ik probeer duidelijk te maken wat het betekent om heilig te zijn, die dachten misschien, dat klinkt aardig op religieus fanatisme. Maar nee, dit is het niet. Besef heel goed, religie kan dit niet produceren. Waarom denk je dat Matthäus, Marcus en Johannes ons laten zien hoe Maria wordt aangepakt? Wie berispt haar tussen haakjes, als je die verhalen voor jezelf leest? Wie walgt van haar? Wie is beledigd door haar? Wie is verbijsterd door haar? Religieuze mensen. Besef dat wat Maria deed niets te maken heeft met religieus fanatisme. Religieuze mensen kijken naar haar en begrijpen er niets van. Waarom? Het is vooral het haar die het hen het doet. Religieuze mensen gaan naar Gods voeten. Ja, religieuze mensen kunnen zelfs zeer vrijhevig zijn. Maar daarom maken ze hun haar nog niet los. Wat bedoel ik hiermee? Ten eerste, Maria is vervuld met vertrouwen. Toen ze haar haar losmaakte, liet ze zien dat ze vertrouwen had. Zoals ik reeds opmerkte, een vrouw in die dagen maakte slechts haar haar los als ze thuis was, bij haar familie. Weet je, thuis definieer ik als volgt. Thuis is de plaats waar je naartoe gaat en waar ze je altijd moeten welkom heten. Thuis is de plaats waar je naartoe gaat en waar ze je altijd welkom moeten heten. Wauw, vind je dat niet fantastisch? Dat is waar, dat is wederom, hoop ik, heel wat van ons graag naar huis gaan, naar ons thuis. We voelen ons aanvaard. Ook al kennen ze ons, toch houden ze van ons. Maar religieuze mensen ervaren nooit dat gevoel van vertrouwen ten opzichte van God. Ze zijn nooit zeker. Nu, hoe kon Maria zo zeker zijn? Weet je, religie is er steeds op uit om Gods zegen te verkrijgen. Ja, je probeert steeds maar nog steeds jezelf te bewijzen. Hè? Dat je goed bezig bent. Je probeert nog steeds te verdienen. Religieuze mensen weten niet hoe ze moeten met vertrouwen helaas tot God staan. Hoe ze dat vertrouwen kunnen hebben. Ze begrijpen het niet. En tweede, voor Maria maakt het niets uit wat haar cultuur denkt. Het gaat niet slechts dus om vertrouwen waarmee ze met Jezus omhing. Ze verbazen zich ook over het feit dat het voor Maria helemaal niet uitmaakt hoe de cultuur dacht over dit alles. Hoe de mannen dachten over vrouwen. Zij hoogstwaarschijnlijk ja, helemaal verbaasd daarover. Dat ze zich niet eens afvraagt wat Martha daar misschien over denkt. Ik denk dat het heel genadig is van Matthäus en Marcus en Johannes om ons niet te laten weten wat Maria's reactie was toen ze de parfum rookt. Dus stel je het volgende voor. Martha is aan het werken in de andere ruimte. En plotseling komt haar heur tegemoet. En ze loopt de kamer binnen en zegt: Maria, wat ben je nu aan het doen? Ja? Misschien was het wel zo. Voor Maria maakt het zelfs niet uit wat Martha denkt. Wat haar cultuur denkt, wat mannen denken van haar. Voor haar maakt alleen uit wat Jezus denkt. En ten derde, Maria is open en intiem in haar relatie met God. Die enerzijds, zoals ik zei, religie weet niets af van dit soort vertrouwen. Aan vergeven en aanvaard te weten. Religie maakt zich grote zorgen over wat de cultuur denkt. Over wat de mensen om hen heen denken. Over de verwachtingen die de anderen hebben. Over uiterlijk zaken. Ze houden ervan om strikt de regels te houden. Om zo het gevoel te hebben dat ze goed bezig zijn. Ze weten helemaal niets af van dit vertrouwen. Maar anderzijds weten ze ook niets af van deze openheid en intimiteit. Het losmaken van haar haar. Religieuze mensen, ja, die vragen God van alles in gebed. Ze bidden veel. Ze komen misschien wel naar de kerk. Ze bidden voor allerlei zaken in deze wereld. Wat een goede zaak is. Ja? Ze bidden voor allerlei noden in hun gezin. Wat een goede zaak is. Maar er is iets dat ze niet weten. Ze weten helemaal niets af van persoonlijke, uitbundige aanbidding. Onder de indruk zijn van wie God is in hun leven. Helemaal van de kaart zijn. Helemaal zonder woorden naar hem staren, kijken. Ze weten niets af van uren en uren van lof en aanbidding. Ze weten hier niets van af. Omdat God, als hij daar is, een afstandelijke God is. Hij is hun baas. Hij is als een koning. Religie brengt deze openheid en intimiteit, dit vertrouwen niet voort. Besef echter dat wat het evangelie creëert, als je begrijpt waar het om gaat in het evangelie, dat dit een geheiligd leven voortbrengt. Een leven apart gezet voor God. Geen fanatisme. Er is openheid, intimiteit, vertrouwen, maar er is eveneens ongelooflijke nederigheid. Maria zit aan zijn voeten. Er is hier sprake dus van enorme vrijmoedigheid ten opzichte van God en de mens. Als haar haar losmaakt. Uw heiliging is ook een gevolg van perceptie, van wat je ziet. Dus als je goed geluisterd hebt tot nu toe, als dit vertrouwen bij Maria niet het gevolg is van religie, waar komt het dan wel vandaan? Als het niet het gevolg is van wilskracht, harder proberen, opnieuw proberen, keer op keer. Ook al heeft ze haar wil op, ja, begrijp niet verkeerd, waar komt het dan wel vandaan? Wel, Jezus zegt het in vers 7 en 8. Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Nu staan we toe om even hier een kanttekening te maken. Het lijkt erop alsof Jezus zegt, wie heeft nu om de armen? Hè? Nee, niets van dit alles. Heel wat mensen hebben deze tekst op deze manier gelezen. Maar weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Hij zegt hiermee het volgende. Hiermee wordt niet verondersteld dat de armen onbelangrijk zijn. Hiermee wordt juist verondersteld dat de armen ongelooflijk belangrijk zijn. En daarom, voor Jezus om zich te stellen boven de armen, betekent dat hij uniek is. Jezus is uniek in zijn belangrijkheid, in zijn glorie, in zijn grootheid. Met andere woorden, het gaat er niet. Hij gaat ervan uit dat de armen belangrijk zijn. En dat is de reden waarom wat hij zegt nogal sterk overkomt. Wat hij in feite zegt is het volgende. Maria wist eenvoudigweg dat ik zou worden begraven. Weet je, telkens als je Maria tegenkomt in de evangelie, dan zien we dat ze aan de voeten van Jezus zit. Maar er vindt ook progressie, groei plaats. Als je naar Lucas 10 gaat, dan zie je dat Martha druk in de weer is en dat ze kwaad is op Maria. Waar is Maria? Ze zit aan de voeten van Jezus. Ze luistert aandachtig naar wat Jezus te vertellen heeft. Ze denkt na over de woorden van Jezus. Ze laat het doordringen tot het diepst van haar hart. En de tweede maal dat we haar ontmoeten is hier in Johannes 11. Lazarus was al enkele dagen gestorven en Jezus die komt nu pas opdagen. Martha die loopt naar Jezus toe en zei: Meester, als jij hier geweest was, dan leefde mijn broer nog. Ja, ik weet wel, hij zal opstaan op de laatste dag, maar nu is hij dood. En Jezus moet Martha berispen. En wat doet hij? Hij onderwijst haar. Hij zegt: ik ben de opstanding en het leven. Maar dan komt Maria naar Jezus toe en in feite zegt ze precies hetzelfde. Ze zegt: Meester, als jij hier was geweest, dan leefde mijn broer nog. En ze valt neer aan Jezus' voeten. Ze toont onderwerping. Ze weent. En weet je wat er gebeurt? Jezus onderwijst haar niets. Hij zegt geen woord tegen haar. Omdat hij weet, denk ik, dat Maria beter weet dan wie dan ook wie hij is. Maria begrijpt de dingen meer dan wie dan ook. Op het einde van Johannes 11, wanneer Lazarus uit de dood is opgestaan, lezen we het volgende. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Zie wat er zich voordeed. Enkele van de vrienden van Maria hingen naar de Farizeeën en vertelden aan hen wat zich had voorgedaan, wat Jezus had gedaan. Anderen van haar vrienden die geloofden, die zullen haar verteld hebben wat enkele van haar vrienden hadden gedaan. En dus dit is wat zich voordeed. Ze komt een kamer binnen en dit is wat ze zegt. Heer, ik besef dat de enige manier waardoor u Lazarus uit de dood kon opwekken, was door u zelf te begraven. Ik besef dat de enige manier waardoor u mijn begrafenis kunt onderbreken, is door u zelf te laten begraven. Door uw begrafenis te veroorzaken. Ik besef dat dit niet eenvoudig is. Als u ons leven wil geven, dan zal u uw leven moeten geven. Ik kan het offer dat u voor ons wil maken niet begrijpen. Maar ik zie het. En dit is wat ik wil zeggen. Waar komt een geheiligd leven vandaan? Heiliging is niet een kwestie, luister goed, want we vervallen daar dagelijks in, ook al zijn we al lang christen, door harder te proberen. Nog meer druk op je wilskracht te leggen. Heiliging is een gevolg van perceptie, van wat je ziet. Het gaat erom dat Maria diep geraakt werd doordat ze begreep wat Jezus voor haar deed. En dat is het evangelie in zekere zin voor ons. Zijn liefde Heer heeft haar liefde opgewekt. Weet je, toen ik verliefd raakte op mijn vrouw, wat er gebeurde? Mijn moeder die vroeg aan mij: wil je de afwas doen? Ik zei: nee, vergeet het maar. En een uur later zat ik op de trein. En ik reisde 5 uur op die stomme, domme trein richting mijn lief. En weet je wat het eerste was dat ik deed? De afwas. En de reden waarom ik deed was omdat ik was al een van haar liefde voor mij. Ja? Het moest niet. Haar liefde die bracht mij in beweging. Ja? En zo behoort ook, hier zie je dat ook, zijn sterfde liefde heeft haar liefde opgewekt. Ze ziet wat hij heeft gedaan. En dat is wat haar vrijmoedigheid en nederigheid geeft. Niet slechts, oh je bent zo groot, ja ik kan niet anders, ik moet wel me aan je geven. Ja. Het gaat erom ja, dat je zowel je wil als je hart aan de koning heeft. Je zegt erbij, je bent mijn vriend, je bent mijn broer, je bent mijn minnaar. Ook al ben je mijn koning. Nu laten we eerlijk zijn, als mensen, moderne mensen kijken naar dit verhaal, dan zeggen ze, heeft dit niets te maken, heeft dit niet iets te maken met seksualiteit? Ze maakt haar haar los voor hem. Nu, dit is typisch wat de moderne mens zegt. Want de moderne mens denkt dat religie onderdrukte seksualiteit is. Dat is wat Freud dacht, dat is wat we als gevolg ook zeggen denken. Religie gaat om seksualiteit, wordt beweerd. Maar de Bijbel zegt, nee, seksualiteit is in werkelijkheid, heeft in werkelijkheid te maken met spiritualiteit. Seksualiteit heeft te maken met het feit dat iemand die zeer knap is, naar jou benadert en naar jou kijkt en zegt, ik hou van je. Iemand die bijzonder knap is, uiterst knap is, jou benadert en zegt, ik hou van je. En wat zich heeft voorgedaan hier, is dat Maria de schoonheid van Jezus bleef zien. Totdat ze hier helemaal van vervuld was. Totdat hij mooi werd voor wie hij is. Dit is wat verliefdheid veroorzaakt, als het ware. Als de vlam overslaat in de pan. Ja? Iemand die zei, ik hou van je. Herinner je nog? Nee, sommigen van jullie kijken alsof nooit meegemaakt. En als je dus ziet wie Jezus is, dan slaat die vlam over in de pan en adembenemend voor je. Maar net zoals bij verliefdheid moet je dat natuurlijk laten groeien in de diepte. Het is fantastisch dat je verliefd wordt. Fantastisch gevoelens. Ja, bij onze boven. Ook al ben ik al zeg 40 jaar, denk ik dat ik mijn vrouw ken. Het is fantastisch, hè. Maar dat is iets dat kan groeien in de diepte. En als we dus, als je graag heilig wil zijn, dan heeft dit te maken met het feit dat je laat vervullen door wie Jezus is. Dat je onder de indruk komt van wie hij is. Neem je de tijd voor hem? Wanneer is de laatste keer dat je ooit over je vrouw hebt of man nagedacht en zegt van, nou, dat zijn nu de sterke punten, hè? Daar ben ik nu nog steeds kapot van. Daar ben ik nog steeds ondersteboven van. Moeilijke oefening voor sommigen, denk ik. Hè? Je moet heel creatief misschien zijn, denk je. Nou, hoe dan ook. Ook al zou je creatief moeten zijn. Misschien moet je even de hersenen die verroest zijn, even in beweging krijgen. En nadenken over die positieve dingen waar je vroeger van helemaal niet kon slapen. En kijken of je nu nog steeds door geraakt wordt. Ja, ja, je moet even inspanning doen als je wil dat, dat je de laatste niet gaat uitdoven zomaar, zonder dat je het weet dat je begraven bent voordat je in de grond ligt. Hè? Maar niet alleen doe je dat voor je huwelijk. Dit moet je dagelijks doen ook met wie Jezus in leeft, wat hij gedaan heeft. Oh, je denkt, zit in de chakos, ik heb mijn ticket naar de hemel. Ja, Jezus is mijn redder. Maar je hebt net gezongen. Voilà, ik wacht af. Even genieten. God zorgt dat alles goed gaat. Ja, geen problemen. Nee, dat is godsdienst. Christen zijn behoudt in dat we nog keer op keer opnieuw en opnieuw onder de indruk komen van wie die God is. En daarom als je de Bijbel leest, lees het niet als een boek dat slechts gaat om jou. Want in feite gaat de Bijbel niet op de eerste plaats om jou, weet je dat? De meeste van ons lezen de Bijbel alsof het een boek is die ons zegt hoe je moet leven. Natuurlijk staat er in de Bijbel allerlei zaken die ons duidelijk maken hoe we moeten leven. Maar de Bijbel op de eerste plaats behoort duidelijk te maken wie die God is. Zodat je onder de indruk komt van wie hij is. Dat je zegt, natuurlijk wil ik dit doen. Natuurlijk. Ja, dit is geen vraag. Zeg het maar, ik doe het wel. Ja, zo ging toch ook in mijn verkering toen ik verliefd werd. Er moest niks gevraagd worden. Ja? Ik deed een studie van mijn vrouw als het ware. Wat ze graag wilde en wat ze niet graag wilde. En ik maakte een wet, niet meer, langer dan het 10 geboden natuurlijk. Ja? En ik wist precies hoe ik haar kon blij maken en waar ik haar mee verdriet deed. En weet je, dat kostte me geen moeite om dat te doen. Want de liefde die dreef mij. En dat is precies hetzelfde als je Gods woord leest. Niet voor wat jij moet doen, maar wie hij is. Dan raak je in beweging, niet door die lijst van dingen die je moet doen. Er zijn dingen die je moet doen en dingen die je moet laten, absoluut, begrijp me niet verkeerd. Maar de drijfveer, de motivatie is vanuit het hart, niet vanuit de wilskracht. Het is hartskracht, niet wilskracht. De meesten hebben dit niet begrepen, want we proberen nog steeds druk. Of, weet je, als je niet tijd neemt om onder de indruk te komen van wie God is, dan is christenleven een miserabel leven. Kom maar naar mij, ik zal bevestigen. Er is geen plezier aan christenleven. En hoe langer je christen bent, hoe meer je die lijstjes probeert waar te maken. En telkens dat je een preek hoort aan iemand die haalt de zweep boven zoals ik. En denkt, ik moet weer al iets doen. Ja? Het is vermoeiend, doodvermoeiend, pijnlijk, doodvervelend. Als je de vreugde verloren hebt in Christus zijn, heeft dat daarmee te maken. Je hebt zicht verloren op wie God is. Sta je naar hem. Weet je, toen ik verliefd was, had ik een foto op zak, ja? Het is verkleurd doordat ik te vaak naar gekeken heb, maar dat maakt niet uit. Want de foto werd mooier en mooier, ja? En naarmate ik keek, dacht ik, dit is de mooiste vrouw in deze wereld. Natuurlijk een grote leugen voor de rest van jullie. Maar ik raakte heel indruk. Dus kijk je naar het fotoalbum. Kijk je naar, als die Bijbel open, dus het fotoalbum van wie God is en hoe je met de mens werkt. Doe je dit niet? Ik hou geen stilte omdat ik moet. Tik, afgetikt. Ik bid niet omdat ik moet. Tik, af. Ik bid niet voor anderen. Tik, af. Nee. Dat gaat niet zo. Dat hou je niet vol. Je bidt, je leest Gods woord omdat je bij hem wil zijn. Om de indruk te komen van wie hij is. En dat maakt gebed in je los. Als je geluisterd hebt en als je indruk bent te komen van wie hij is. Dan wil je als het ware ook dingen aan hem kwijt. Bidden voor anderen, bidden voor jezelf. Aanbidding, dingen beleiden. Dus ofwel vraag je hem. Ofwel laat je door hem gebruiken. Ofwel gebruik je hem. Ja. Je vraagt misschien af, moet je volmaakt zijn om dit te doen? Nee. Denk je dat Maria volmaakt was toen ze dit deed, nadat ze dat gedaan had? Dat ze volmaakt, Jezus lief had volmaakt gehoorzamen? Hemeltje lief, nee. Maar ze nam de beslissing. Ze zette zichzelf apart. Dat is de beslissing die jij en ik behoort te nemen. Dus zet jezelf apart voor God. Telkens wanneer je het avondmaal viert, dan zie je hier een mooi beeld van als de wijn uitgegoten wordt, dat van het beeld van Jezus die zijn leven voor ons heeft uitgegoten. En daarom zie je ook dat Maria bereid is om haar leven uit te gieten, omdat ze hem dat heeft zien doen. En omdat Maria keek naar de schoonheid van wie Jezus was, veranderde ze van binnenuit. Als jij wil geheiligd leven, veranderd worden van binnenuit, kijk naar wie hij is. Kijk naar hem, sta naar hem. Je zult worden zoals Jezus. Zo bidden. Onze Vader, we vragen dat u ons helpt om de kruik rond ons hart te breken. Om alle voorwaarden waarmee we tot u komen los te laten. Zodat we onszelf voor u kunnen uitgieten. Als we zien hoe u zichzelf ons hebt uitgegoten, help ons om onszelf uit te gieten. Zodat we geheiligd mogen worden. We vragen dit alles in Jezus' naam. Amen. Als je een vreemde geur ruikt bij de koffieruimte, is een kleine poging geweest om even de ruimte te laten vullen met een aangename geur. Maar als dit de geur is die wij verspreiden, in deze plaats, maar ook daarbuiten, wauw. We zien eruit hoe God werkt.